wil geven aan jullie als gemeente. Maar goed, het is derde Adventszondag. Dus ik begon te zoeken in mijn Bijbel iets wat me op kerst sloeg. En daar was ik al zo'n dag of drie mee bezig, denk ik. Niet drie dagen achter elkaar, laat het even duidelijk zijn. Maar van die momenten op zo'n dag. En afgelopen maandagmorgen, dat is mijn dag dat ik thuis ben en vaak alleen thuis ben. En de dag waarop ik gewoon heerlijk bezig mag zijn met God. En toen sprak God eigenlijk heel duidelijk zo opeens van, wat wil je nou? Wil je nou een kerstboodschap brengen of wil je mijn boodschap brengen? En die kwam best wel binnen. Dus ik ga zijn boodschap brengen die, denk ik, of misschien ook wel juist, dat weet ik niet, niks met kerst te maken heeft in de zin van dat het gaat richting de komst van Jezus en het moment in de Bijbel. Maar ik ga je lezen met jullie een hoofdstuk wat zelfs na Pinksteren zit. Dus qua kerkelijke jaar en weet ik veel wat allemaal zitten we een beetje uit de richting, zeg maar. Maar ik wil graag met jullie lezen uit Handelingen 16. Even een stukje context. Handelingen 16 is eigenlijk de tweede zendingsreis van Paulus. En Handelingen 16 is een hoofdstuk waar ik vanmorgen eigenlijk met jullie naartoe zou willen gaan. En is met jullie zou willen nadenken over wat Paulus hier eigenlijk beleeft. Ik kan me voorstellen als jullie dit gaan lezen, dat heel veel dingen van deze geschiedenis, die kennen jullie. Maar ik hoop vanmorgen jullie mee te nemen in van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En gemeente, dit vind ik risicovol om vooraf te zeggen, omdat ik geloof dat Gods geest het jullie zelf gaat openbaren. Maar dat zegt iets. En ik geloof ook voor mezelf, voor jullie als individuen. Maar ik denk ook voor jullie als gemeente. Maar het laatste wat ik wil is hier iets roepen en God zei dat, weet ik. Dat is, ik geloof dat Gods geest iets in jullie gaat aanraken op het moment dat het zo is. Laat dat even. Nou, Paulus is begonnen aan zijn reis, tweede zendingsreis. En dan lezen we in Handelingen 16 vers 4. En toen zij, en dat zijn er vier in dat geval, dat is Paulus, Silas, dat is de schrijver van het boek Handelingen, Lucas. En dat is zijn leerling, Timotheus, precies, dankjewel. Met z'n vieren gaan ze die steden langsreisden, gaven zij hun de beslissingen die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem genomen waren om die te onderhouden. Dus zij gaan de steden langs waar zij ook in de eerste zendingsreis langs geweest waren. Beeld in het huidige Turkije. En als je het kaartje van Turkije een beetje voor je ziet, aan de oostkant van Turkije is vooral de eerste zendingsreis geweest. En ze gaan dus vele van die plaatsen weer langs. En dan staat er in vers 5, de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks toe in het aantal, in het zielental, staat er in mijn Bijbel. En ze gingen door het Frigisch-Galatische land, dat is dus dat oostelijke deel van Turkije nu, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En Azië denken wij nu aan het continent Azië, maar je moet zien, Azië in de toenmalige tijd was het westelijke deel van Turkije, richting het Griekenland, zeg maar. En bij Mysië gekomen, dat is een soort provincie in Azië. En bij Mysië gekomen poogden zij naar Bithynië te reizen, wat weer noordelijk ligt. Voor zometeen even belangrijk. Maar de geest van Jezus liet hun niet toe dat zij Mysië voorbij waren. En toen zij Mysië voorbij waren, kwamen ze te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. En er stond een Macedonisch man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. En toen zij het gezicht gezien hadden, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Even tot zover. Dit is een gedeelte wat velen van jullie, denk ik, vast wel eens gelezen hebben. Denk ik. Maar het gedeelte begon mij zelf aan te spreken. En waarom? Ik geloof dat God vanmorgen ook jullie als gemeente wil neerzetten bij het feit van: waar zit je? Ik heb dat ook boven mijn preek gezet. Waar zit je? Soms maken wij plannen. En Paulus en Silas en Lucas en Timotheus hadden ook plannen gemaakt. Namelijk een tweedingsreis gemaakt. En zij hebben gewoon een plan gemaakt welke steden zij willen bezoeken. En je leest eigenlijk dat dat gewoon een ongelooflijk goed plan was, toch? Laat ik het zo zeggen, geestelijk gezien, vanuit de Heilige Geest gezien, zou ik zeggen, als Johan ter Louw zijnde: ik ben een reis aan het maken langs steden waar ik al een keer geweest ben. En ik kom met een boodschap die van de apostel is. En ik vertel de gemeente die boodschap. En God gaat dagelijks toedoen aan de gemeente. Probeer je dat eens voor te stellen. Gemeente, dat is een geestelijke successtory, toch? En God begon eigenlijk te spreken van: Johan, die ga ik aan het eind van de dienst vertellen. En dan komt de Heilige Geest en die gaat midden in dat verhaal, midden in die bestemming, midden in die rondreis, midden in die tot geloof komen van velen elke dag in die gemeente. En Paulus en die vier mannen zien dat voor hun ogen gebeuren. Jongens, ik weet niet hoe het jullie is, maar zo zit ik in elkaar dan. Ik zou daar enorm van genieten. Als God zo aan het bewegen is in steden, zo aan het bewegen is onder mensen. En je ziet mensen tot geloof komen. En dan toch komt Gods geest en die gaat spreken over een andere weg. En Gods geest gaat spreken tegen Paulus om uit die streek te gaan, uit Galatië te gaan, uit het westelijke deel van Turkije. En dan gaan ze wandelen en dat moet je maar eens opzoeken in een kaartje. Maar dan kom je, als je naar het westen gaat, kom je dus in Azië terecht. Azië, zoals dat zo mooi heet. En dan staat hier letterlijk dat de geest van God verhinderde hun om het woord te spreken in Azië. En jullie mogen, ga maar kijken op een kaartje, maar dat raakte mij. Vanuit Galatië wandelen naar Troas, dat lezen wij hier in een krappe volzin. Maar ik kan jullie zeggen, mensen, dat is een hele pittige wandeling. Ik heb daar eens even zo'n ding, zo'n meetlatje naast gehouden, weet je wel, met zo'n 85 kilometer. En ik denk dat ik er nog na zit, eerlijk gezegd. Ik denk dat het meer is, maar goed. Zij wandelen vanuit Galatië naar Troas. En jullie kennen, denk ik, Paulus ook wel een beetje van hoe die geschetst wordt in de Bijbel. Maar de geest van God verhinderde hen om in Azië het woord van God te spreken. Dus je komt uit gemeentes waar God volle bak aan het werk is met zijn geest. Je ziet mensen tot geloof komen. En Gods geest gaat je vertellen om naar Troas te gaan. Zonder dat je het evangelie, waar hij vol van was, kan vertellen. Heer, wat wilt u hiermee? Gemeente, Paulus was een man zoals wij en zoals ik. Naar geest, ziel en lichaam. En dat is wat God mij eigenlijk openbaarde. Soms denken wij dat Paulus natuurlijk alleen maar een man was die vol was van de geest. En dat was hij ook. Maar ik weet niet hoe jullie is, maar zo werkt dat bij mij dan. Maar als die man aan het wandelen is geweest, ik weet niet of hij die 85 kilometer in één dag gedaan heeft, maar wat zal die man gedacht hebben, denken jullie? En dan kom je in Troas en dan ga je slapen en dan gaat God een droom geven. Gemeente, ik heb geen idee of jullie wel eens dromen. Maar één ding is mij duidelijk geworden in de voorbereiding. Ik wil tegen mensen zeggen in de gemeente die dromen, ga ze serieus nemen. Er zijn hier mensen in de gemeente die dromen van God zonder dat ze het in de gaten hebben. En het wordt echt tijd. Als we wat vandaag al een paar keer uitgesproken is, als we de Heer verwachten, dan mogen we geloven dat datgene wat in Joël geprofeteerd wordt, ook aan het gebeuren is, toch? En dat mensen dromen zullen dromen die van God zijn. Een gemeente, ik kom op dit moment jongeren tegen, die dromen waar ze geen kant mee uit kunnen, maar die echt van God zijn, die openbaringen geven. Ik kom oudere mensen tegen die visioenen hebben op dit moment waar ze geen kant mee uit kunnen, waar ze niet mee weten waar ze heen moeten. Omdat het nieuw is voor ze. Maar ik geloof met heel mijn hart dat God iets aan het doen is wat voor ons als christenen nieuw is. En waar wij in mogen gaan staan om te geloven dat het zo aan het gebeuren is. Dat is een van de redenen waarom dat ik geloof dat God vanmorgen deze geschiedenis geeft. Want Paulus denkt geen moment na over wat hij ziet in die droom en wat hij hoort. Hij ziet een man die roept dat hij moet komen en moet helpen. En lees maar, de dag daarna, dadelijk staat er in mijn vertaling. Hier staat in het Grieks een woordje subiet. Nou, dat is eigenlijk wakker worden, boot zoeken. Er was dus niks in Paulus, ik weet niet hoe het jullie vergaat, als Gods stem in mij spreekt, dan heb ik de neiging om daar het filter van mijn ziel nogal eens op los te laten. Kennen jullie dat? Ja, maar dit kan ook wel eens van mezelf zijn. Ja, maar moet ik dat wel echt gaan zeggen? Ja, maar en nog 25 zinnen. Weet je wat er gebeurt, gemeente, op het moment dat wij al die ja maar's loslaten op het woord van God? Is dat het filter van onze ziel de helft van de kracht van datgene wat de geest gesproken heeft al heeft geroofd. Paulus gaat dadelijk op zoek naar een schip. Weer de kaart erbij gepakt. Dit bijbelgedeelte doet voorkomen als dat Paulus soort de pont van Schoonhoven naar Groot-Amersfoort. Ik woon daar. Toch? Je leest hier dat hij zoekt een schip, hij vaart naar de overkant en hij is daar. Ik heb dan altijd het gevoel dat hij inderdaad, nou ik ken dat voormalen, Adelaine, hè, we stappen bij Schoonhoven de pont op. En varen aan de overkant, kom je in het beste dorp waar je kan wonen, Groot-Amers. Dat doe je wel gezegd, ik denk, 3 minuten over. Maar zo was dat hier in die gemeente. Ik durf te zeggen, opnieuw had Paulus aan boord van dat schip. En neem dit alsjeblieft serieus. Ik geloof echt dat het had Paulus alle tijd om na te denken over datgene wat hij gedaan had. Namelijk een droom ontvangen van God. Daarna geluisterd. Meteen in beweging gekomen. Aan boord van een schip gegaan en naar de andere kant gevaren. Gemeente, vergis je niet waar hij nog nooit geweest was. Paulus ging naar een plek, naar een land waar hij nog nooit geweest was. En dat doet hij, en ik bid echt dat doet hij op grond van één droom van God. Ja, maar Johan, wij zijn niet allemaal Paulus, hè? En Paulus, Johan, had een roeping, hè? Paulus zou de hele wereld het evangelie vertellen. En hij was zelfs gewaarschuwd dat hem dat heel veel pijn zou kosten. Gemeente Matthäus 28 zegt dat u exact diezelfde roeping heeft. Dus dat argument wil ik echt. Hij ging naar een land. En hij komt aan wal. En ik zou u willen vragen, ik ga het hele hoofdstuk vandaag alsjeblieft een keer lezen. En dan kunt u controleren of dat ik wat ik nu ga vertellen allemaal echt er staat. Maar Paulus komt aan land. En gemeente, maak het eens visueel voor uzelf. Paulus komt aan land. Hij stapt van de boot af. En dan staat hij daar met zijn drie kompanen. En hij heeft een droom gehad. Ik lees niet in de Bijbel dat God dan vervolgens zegt, oké, Paulus, nou ben je van boord af. Nou moet je daar en daar en daarheen gaan. En dan zal het allemaal duidelijk worden waarom dat ik hierheen gestuurd heb. Dat staat er niet, gemeente. Paulus gaat op de Sabbat naar een plek toe langs het water, staat er. En daar ontmoet hij een aantal vrouwen. Wat doet Paulus? Het was in die tijd eigenlijk zo dat je mocht de titel synagoge dragen als er 10 Joodse mannen aanwezig waren in je gemeenschap. Het feit dat de plek waar Paulus nu heen gaat geen synagoge genoemd wordt, maar een plek waar de vrouwen bijeenkwamen, en met name Lydia wordt daar genoemd, betekent dat het een hele kleine gemeenschap was waar waarschijnlijk geen 10 Joodse mannen bij hoorden. En in die zin was de plek aan het water wel weer logisch. Want ja, de Joden kenden heel veel reinigingsrituelen waar water bij nodig was. Dus in die zin was de plek waar Paulus ging zoeken om met mensen in contact te komen wel logisch. Maar gemeente, even terug naar het moment dat hij van boord komt. Want zo gaat het namelijk ook vaak in uw leven. En ook in het leven van de gemeente. God zegt soms heel duidelijk dat je een bepaalde weg moet gaan. En dan ga je die weg in. Neem Abraham, gemeente. Ik vind het zo'n fantastische geschiedenis. Abraham, ga uit je land en ga naar een land dat ik je wijzen zal. Een goede vriend van mij heeft ooit gezegd van nou, Abraham wandelen, eerst theesplitsing en dan. Gemeente, dit is vaak hoe het gaat, hè? En Paulus stapt aan land in Griekenland. En dan kan hij eigenlijk niet anders dan gewoon de plek gaan zoeken waarvan hij vermoedt dat daar mensen bij elkaar komen die iets hebben met het Jodendom, met God. Geloven jullie, gemeente? Ik weet het niet, staat er niet. Dat staat er dus niet, dan kan je nalezen. Maar zo zit ik in elkaar, dan denk ik bij mezelf, wat heeft die Paulus gedacht, zeg hé? Je komt uit een succesverhaal waar mensen elke dag tot geloof kwamen. God wijst je een andere weg naar een ander land waar je nog nooit geweest bent. En je staat daar, ik zie Paulus staan met zijn rugzak op. 3 gasten, ook een rugzak op. En nu jongens, geen idee. Ja, maar Paulus, jij had toch een droom gehad? Ja, dat klopt, we moesten hier zijn. Ja, maar wat gaan we doen dan? Geen idee. Nou, dan laten we dan maar een kerk zoeken hier in de buurt. Hè, even vrij vertaald. Maar zo is het toch ongeveer gegaan? En op het moment dat Paulus in contact komt met Lydia, en Lydia komt tot geloof, gebeurt er iets in die hele kleine gemeenschap. Meteen komt de duivel met alles wat hij is in beweging. Ga maar lezen. Op het moment dat Lydia tot geloof komt, staat daar een waarzeggende geest op. En die gaat Paulus achterna roepen. Dagenlang staat er. Dit zijn de mannen met een positieve boodschap, hè? Lijkt het. En na een paar dagen wordt Paulus daar helemaal knetterdol van. Zo staat het er echt, gemeente. Hij wordt het gewoon zat. En hij stuurt die waarzeggende geest uit die persoon. Ik denk dan van, joh, waarom niet de eerste dag? Ik heb geen idee, gemeente. Maar Maar op dat moment komt alles wat er ongeveer een tegenstand kan zijn, mammon. Hè, want er zijn mensen die verdienen geld aan die waarzeggende geest. En die komen in beweging. Die gaan de hele stad in rep en roer brengen. Want er zijn twee mannen gekomen. Die brengen een boodschap, jongens. Daar moeten wij niks van hebben. Zij worden op het plein neergezet. Gemeente, probeer dit eens mee te maken in je ziel wat hier gebeurt. Zij worden op het plein gezet. Ze worden vals beschuldigd. Ze worden in elkaar geslagen. Afgeranseld staat er in het Grieks. Wat hebben ze eigenlijk gedaan? Als ik het goed interpreteer, hebben ze één iemand, een vrouw waarvan we lezen en haar gezin, maar één iemand bij de Heer gebracht, bij God gebracht. Ze worden gevangen genomen, afgeranseld, in een kerker gestopt. Die mensen zeggen tegen de bewaarder, stop hem op een plek. Ze worden met hun voeten in een blok gezet, staat er. Gemeente, ik probeer het weer visueel te maken voor je. Alles is verrot geslagen aan je. En twee van de vier mannen, dat is ook zoiets bijzonders. Continu spreekt de schrijver over wij. Daar heeft Lucas kennelijk, maakt hij dat allemaal mee. En vanaf het moment dat ze gevangen genomen worden, staat er zij en hun. Oftewel Paulus en Silas. Lucas en Timotheus hebben dit niet mee hoeven te maken. Maar ergens ben ik ervan overtuigd dat ze het wel gezien hebben. Hoe hebben zij dit beleefd dan? Maar gemeente, er zitten twee mannen in het binnenste van een kerker. Met een kapotgeslagen rug, of misschien nog wel meer dan dat. In een donker hol. Er werd net gezegd, hè, het licht valt uit in je straat en zelfs de straatverlichting doet het niet. Gemeente, je moet je echt voorstellen, deze mannen konden dit doen en zagen hun eigen hand niet. Hè? En dan staat er dat geweldige zinnetje, dat Paulus en Silas, die wil ik even lezen met jullie. Vers 24. De bewaarder moest hen zorgvuldig bewaken, daar deze zulk een bevel ontvangen had, kan je nagaan hoe ze ontvangen had, zette hij hen in het binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig, tot twee keer toe zorgvuldig, zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht, ik vraag me af of dat Paulus en Silas dat echt beseft hebben, het was continu middernacht in hun situatie, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Het gevolg zometeen. Gemeente, nog één keer vanaf voor af aan. Ergens voel ik dat dit moet landen bij jullie. Sorry. Jullie, en ga die situatie nou eens naar jezelf halen. Je zit in een situatie waarin God jou aan de lopende band gebruikt. We hebben een getuigenis gehoord. Misschien ervaar je het zelf wel. God gebruikt jou in je leven. Je ziet mensen om je heen tot geloof komen. En God zegt tegen je, en toch wil ik dat je een andere weg gaat. Gemeente, misschien geldt dit ook wel voor jullie als gemeente. Dit zeg ik heel voorzichtig. En dan gaat God een droom geven. En God laat zien dat je een complete vreemd land op moet gaan zoeken. En God begon tot mijn hart te spreken. God laat zien dat je uit je comfortzone moet. Want gemeente, dit was uit de comfortzone van Paulus. Nou heeft die man wel meer geflikt wat uit buiten zijn comfortzone was. Maar ook dit was er zo een. En gemeente, trek dat eens naar jezelf toe. Ik ga de vraag op jullie projecteren. Waar zit je? En waar zit je misschien al heel lang? En voelt het comfortabel? En zie je dat God aan het bewegen is? En mag je daarvan genieten? Hey. Laat het even duidelijk zijn. Maar God spreekt in je hart door een droom of door woorden of door wat je leest of door datgene wat in jouw hart komt. Stap uit die comfortzone en ga iets anders doen. Zonder dat God precies zegt wat je daar moet gaan doen. Want dat was hier aan de hand. Hè? En dan kom je uit jouw comfortzone op een andere plek die God jou gegeven heeft. En dan ga doen daar wat in jouw hart is om te doen. Paulus ging gewoon de synagoge opzoeken. De plek waar hij verwachtte dat mensen bij elkaar kwamen. Maar gemeente, wees niet bevreesd. Vanmorgen al een paar keer gezegd, ook in de bidstond. Het was heel sterk in mijn hart tijdens de vorige. Wees niet bevreesd. Kijk er zelfs niet van op. Als je deze beweging maakt, dat er heel veel om je heen loskomt wat je niet verwacht had. Hier zie je gebeuren dat Paulus alleen maar in de gehoorzaamheid stapt die God van hem vroeg. En op het moment dat hij daarin stapt, heeft alles wat boos is om hem heen, heeft meteen in de gaten, hier gebeurt iets. En gemeente, de Bijbel is er vol van, vooral Petrus schrijft daar heel veel over, dat wij daar eigenlijk niet van op zouden moeten kijken. Ik lees ook niet dat Paulus daar echt van onder de indruk is. Hij wordt het gewoon zat. En hij zegt gewoon na een aantal dagen van joh. Maar gemeente, op een gegeven moment kan het dus gebeuren dat het lijkt alsof dat jij met jouw voelen, waar jij zit, wat jou overkomt, God niet gaat begrijpen. En wat doe je dan? En gemeente, dat is best cruciaal, denk ik. Paulus en Silas besluiten rond midden in de nacht. Ik denk dat het een beeld is, want nogmaals, ik geloof niet dat zij in de gaten hadden wat nog dag en nacht was daar. Maar midden in de nacht, hier staat letterlijk, eigenlijk zou je het kunnen vertalen als buitenste duisternis, maar duisternis in de ultieme vorm. Zij besluiten twee dingen te doen. En eigenlijk weten jullie dat allemaal. Bidden en aanbidden. En weet je wat ik soms zo jammer vind? Hè? Waarom staat dat gebed daar niet in? Ik zou zo graag Paulus hebben horen bidden daar. Maar het feit dat het hier in één deel eigenlijk bij elkaar gezet wordt. Bidden en God lof brengen. Ik denk dat het echt vooral dankbaarheid geweest is. Dat het vooral God groot maken geweest is. Dat het vooral, en dat wat God gaat doen op dat stukje van hun besluit, hè. Deze twee mensen zitten in het midden van de duisternis en zij besluiten om te gaan bidden en God groot te maken. En God gaat reageren, gemeente. En ik zeg dit bewust nu even, omdat wij dan vooral denken aan die deuren die opengaan en zo. Maar het grootste wonder vind ik eigenlijk is dat al die gevangenen luisterden naar hen. Dus kennelijk datgene wat God deed vanuit de beslissing die Paulus en Silas namen, namelijk het bidden en het lofbrengen aan God, bracht teweeg dat al die gevangenen die daaromheen, die luisterden naar hen. God kwam in beweging met wonderen. Deuren die opengaan. Gevangenen die op hun plek blijven. Een stokbewaarder die denkt, of een gevangenisbewaarder die denkt van joh, dit is het einde van mijn leven en dat ook fysiek wil uitvoeren. Die uiteindelijk tot geloof komt, met heel zijn huis staat er, gedoopt wordt in diezelfde nacht. En ga maar lezen, vanaf dit moment gaat Paulus rondtrekken. Hij gaat naar beneden, hij komt in Korinthe. Vanaf dit moment, vanuit dit moment, wordt het land Griekenland gepakt, gevangen, weet ik wat het noemen moet, maar horen zij het evangelie van God. Ik weet niet of dat ik het zo mag zeggen. Het is misschien theologisch zwaar onverantwoord wat ik nu zeg. Maar ik denk dat Paulus en Silas in die gevangenis hebben ondervonden dat zij op de goede plek zaten. Niet vanuit hoe zij zich voelden, maar wat daar gebeurde en de aanwezigheid die God daar liet zien. En hoe hij in staat is om situaties ongelooflijk te keren van bijna hopeloos, kapotgeslagen. Geen kant meer uit kunnen, vol in de duisternis zitten. En dat God daar op bidden en lofzang eigenlijk dwars doorheen breekt. Want wat is het eerste, gemeente, wat die gevangenbewaarder doet? Het is zo'n mooi zinnetje. Hij komt tot geloof en wat doet hij? Hij verzorgt de rug van Paulus en Silas. Bedenk dat eens, gemeente. Dat is niet zomaar een actie van hem, hè. Dat is hoe mijn God is. Hij verzorgt deze twee mensen. Gemeente, ik heb geen idee waar jullie zitten als gemeente. Ik heb geen idee waar jij zit als individu. Maar één ding, het is altijd gevaarlijk om te zeggen, want ik wil niet. Maar één ding is voor mij zeker voor vanmorgen. Je kan het gevoel hebben dat je uit je comfortzone moet. Misschien ben jij degene waar die geluisterd heeft. En loop je nu met zoiets. En nou, heren, en nu? Misschien is het wel donkerder om je heen geworden dan ooit. Ik geloof dan heel specifiek dat God voor jou, voor u, vanmorgen een bemoediging hebt. Van weet je, het kan duisternis lijken. Maar ga op je knieën. Prijs God voor wie hij is. Ik zou bijna zeggen, laat je verrassen door wat God gaat doen op datgene wat hij hier laat zien. Gemeente, ik geloof echt. Weet je, als ik zoiets op papier heb staan, dan heb ik een preek. En dan weet ik ongeveer dat dit, ik schat in een half uurtje geduurd heb, ik heb geen idee. En dan kan ik nu heel vroom zeggen, nou mensen, laten we bidden met elkaar. Maar God ging, en dat vind ik lastig, dat was mijn worsteling voor vanmorgen. God ging een laag dieper in de voorbereiding van deze preek. Ik heb het hier opgeschreven. Er kwamen allerlei vragen naar mij toe. En ik geloof dat ik die vragen vanmorgen gewoon in jullie midden mag, misschien wel moet neerleggen. Ik heb hier neergezet, u leeft uw leven, u maakt plannen. Hoe doet u dat? Gemeente, oudste in de gemeente, gemeente. Welke rol heeft God u als gemeente gegeven? En weer kwam de vraag, hoe doet u dat? Welke rol heeft de Heilige Geest in het maken van uw plannen? Hoe reageert u bij tegenslag? Niet snappen. Zelfs bij de gedachte, dit zal ik wel niet genoeg goed begrepen hebben. Hoe is uw balans tussen geest, ziel en lichaam? En wat voert bij u echt de boventoon? Dit heb ik letterlijk zo opgeschreven. En eigenlijk, gemeente, als ik al deze vragen waarvan ik geloof dan dat God spreekt, maar dat zeg ik voor mezelf. En ik geloof dat ik altijd in jullie gemeente, als gemeente mag neerleggen, jullie mogen dat toetsen. Maar het moeilijke hieraan, vind ik, is dat tot drie keer toe kwam God met de vraag, hoe doet u dat? En hoe doe ik dat? Ik leef, ik ga naar mijn eigen toe gemeente en ik hoop dat jullie dit ook doen. Ik leef mijn leven, en dat is 7 dagen in de week. De maandag heb ik vrij, de zondag, het weekend is voor mijn gezin. En dat zijn eigenlijk de dagen dat ik vooral bezig ben met alles wat God is. Zo ziet mijn leven er een beetje uit. Dan ga ik naar de dinsdag. Dan mag ik volle bak aan de bak. Dan zit ik op mijn werk. Dan zit ik 's morgens in mijn auto. Het is me goed jullie dit niet altijd horen, maar dan gaat er nogal wat muziek aan. En dan probeer ik op mijn manier mee te zingen. Als ik mijn kinderen moet geloven, klinkt voor geen meter. Maar het is mijn manier om God te loven op het moment dat ik naar mijn werk ga. Maar ik zal ook eerlijk zijn. Dan kom ik op mijn werk en dan zit ik een kwartier op mijn werk. En dan ga ik aan. En dan is het zo 4:45, 5:30. En dan wandel ik eigenlijk 8,5 uur lang uit mijn ziel. Kennen jullie dat? Ik wel in ieder geval. En dan stap ik weer in mijn auto. Zo gaat het bij mij echt fysiek. Hè? Stap ik weer in mijn auto. Dan staat die muziek nog aan. Want ja, mijn Spotify die maakt daar weer verbindingen. Boop. En dan zing ik volle bak mee. Dat is precies 20 minuten van mijn bedrijf vandaan naar huis. En dan durf ik te zeggen dat ik in die 20 minuten alles van die 8,5 uur soort achter me laat. En dan begint de avond. Nou, dat doe ik sommige dingen voor de kerk. Ik ontmoet nog eens mensen. En dan s'avonds om 10 uur plof ik toch wel enigszins op de bank. En God begon afgelopen maandag tot mij te spreken. Johan, hoe doe je dat? Ik heb van deze geschiedenis geleerd, gemeente, dat ik op een of andere manier mijn werk moet gaan integreren in het wandelen met geest. Ik merk, gemeente, dat ik heel vaak geestelijke dingen heb, dat ik dingen uit mijn ziel heb, dat is vooral mijn werk, en dan heb ik ook nog mijn spot, dat zou ik niet zeggen, maar dat doe ik ook nog, en dat is dan mijn lichaam. Wij hakken dat soort in mootjes vaak, kwam ik voor mezelf tot de conclusie. Voelen jullie aan wat deze geschiedenis daarin zegt? Kan je zeggen van ja, maar Paulus was elke dag bezig met het koninkrijk. Gemeente, wij, jullie als gemeente, ik ben Gods kind. Jullie ook? Dus al die gasten die ik elke dag tegenkom, die bij mij werken, die ontmoeten elke dag een kind van God. Amen. En elke dag is God bezig om in mijn hart te spreken voor mezelf, voor mijn bedrijf, voor mijn klanten, voor mijn leveranciers, maar ook voor die mensen die bij mij werken. En elke morgen, 20 minuten lang, heel, dit bagatelliseer ik, want het geeft me echt wat. Maar heel vroom richt ik me tot God in mijn auto en dan stap ik mijn bedrijf in en dan ga ik helemaal los. Ik ben zo commercieel als de kleren. Maar ik maak soms een offerte en ik stuur hem de deur uit. Ik ga daar echt niet over. Heer, wilt u deze offerte zegenen? En voor het eerst deze week zei God, waarom doe je dat niet? Gemeente, ik geloof dat het tijd wordt dat wij ons leven integreren vanuit de geest. Snap je wat ik zeg? God heeft ons gemaakt naar geest, ziel en lichaam. En de kern van dat alles was, hij blies met zijn geest en het kwam tot leven. Gemeente, als u voor uzelf, inclusief Johan Terlouw, plannen maakt. En u heeft goede plannen gemaakt, maar u zou eerlijk moeten zijn als u terugkijkt, dat u niet echt gevraagd heeft of dat God hier ook in is, of dat God hier mee wil denken, dan zou ik zeggen, ga die plannen nog eens onder de loep leggen. Gemeente, dit geldt voor jullie ook breed. Ik geloof dat het tijd is, gemeente, dat we gaan wandelen, louter en alleen durven, want het is ook een kwestie van durven. Durven te gaan wandelen uit datgene wat Gods geest in ons hart zegt. En u zou het allemaal zeggen, dat weet ik bijna zeker. Als ik naar u nu hier vandaan zou lopen en naar u toe zou lopen en aan u vragen, is God te vertrouwen? Ik zie gelijk al een hele hoop mensen ja schudden. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb meegemaakt in mijn bedrijf dat ik het rete lastig vond om God te vertrouwen. Het ging echt slecht. Ik moest 6 mensen ontslaan. Ik heb gewandeld met God. Ik heb ruzie gemaakt met hem. Ik ben boos geweest op hem. Ik heb alles gedaan. Ik vond het heel lastig om God daarin te vertrouwen. Weet je dat? Want de Bijbel zegt, dat zinnetje is 80.000 keer naar me toegekomen. Vertrouw op de Heer met? Met heel je hart. Dat is mooi, hè? Er staat geen punt. Er staat een komma. Vertrouw niet langer op. Eigen inzicht. En hij zal al uw paden recht maken. Maar gemeente, ik wil je de uitdaging geven. Vertrouwen op de Heer met heel je hart. Ik heb gemerkt dat ik God heel makkelijk kan vertrouwen in 85% van mijn leven. Maar ik zou je willen uitdagen om eens te onderzoeken, wat is mijn hele hart? Want ik garandeer u dat er plekken zijn, dit is gevaarlijk, maar dat er plekken kunnen zijn in uw leven, laat ik hem afzwakken. Waar u nu echt denkt zelf de controle hebben en dat u daar echt uw eigen weg wandelt, omdat u denkt, kan ik prima zelf. En ik heb gemerkt, ik heb 22 jaar lang mijn bedrijf geleid en ik heb God daarin eigenlijk tot op dat moment nooit nodig gehad. Want ik kon het zelf. En opeens ging God zeggen, dat stukje van jouw hart, joh, wil ik hebben. En dat bedoelt hij niet zo van, maar vertrouw op de Heer met heel je hart, gemeente, gaat ontzettend diep. Maar ik durf wel te zeggen dat dat het is wat Paulus ertoe bracht om vanuit één droom direct in beweging te komen, aan boord van een schip te gaan en naar een plek te gaan waar hij nog nooit geweest was. Gemeente, misschien zit je in zo'n fase. Ik heb geen idee. Ik geloof dat er mensen zijn hier nu die in zo'n fase zitten. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Ook al moet je naar een onbekend land, tussen aanhalingstekens. Ook al moeten jullie als gemeente misschien naar een onbekend land. Geen idee waarom ik dit zeg. Zullen we nu bidden? En ik wil heel bewust een moment van stilte nemen om aan jullie de gelegenheid te geven als gemeente om misschien dingen tegen God te zeggen. Vader, we willen u danken dat het wel degelijk kerst is geworden, Heer. Ook al hebben we daar van alles van gemaakt. Maar we willen u danken, Heer, dat u van uzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En Vader, we danken u met alles wat u bent. We willen u loven, Heer, met wat u bent. Heer, en dat we via u aan het hart van de Vader mogen zijn. Hier en nu en altijd. En Heer, ik wil bidden voor ieder mens die hier vanmorgen zit, Heer. En die twijfels heeft, Heer, of dat dit de waarheid is voor haar leven. Ik geloof dat het een haar is, ik weet niet. Maar Heer, ik wil gewoon uitbidden dat voor degene waar u nu tegen spreekt, Heer, dat ze mag omarmen, dat ze geliefd is in u. En God zegt, weet je, ik heb alles, al je worstelingen gezien. En alles wat je niet durft. En alles wat je ook niet durft te geloven. Ik wil je omarmen. Het kinderlied zei, je hoort erbij. Je hoort er helemaal bij. Vader, ook dank voor deze geschiedenis. Dank voor wat we eruit mogen leren. Dank, Heer, dat we misschien onszelf wat vragen mogen stellen. Maar dank, Heer, dat we zeker mogen weten dat op het bidden en het lofprijzen u altijd zal reageren. Heer, we willen ook als gemeente bij u komen. En gemeente, ik wil jullie de ruimte geven om misschien iets uit te spreken. Gemeente, ik wil met jullie eindigen in dit gebed. Met een paar versen uit dit hoofdstuk. En de gevangenbewaarder leidde hen naar buiten. En hij zei: Heer, wat moet ik doen om behouden te worden? En Paulus en Silas zeiden tegen de gevangenbewaarder: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van alle die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mee om hun striemen af te wassen. En hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen. En hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij en zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen waren. Amen.